Das, ja. Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook gasten en mensen die thuis meeluisteren of later terugkijken, hartelijk welkom. Mijn naam is Erik van der Kolk. Vandaag hoopt in de morgendienst dominee Van der Heuvel voortgaan, welkom. En in de middagdienst onze eigen predikant dominee Jansen. Volgende week in de morgendienst hoopt dominee Jansen ons voortgaan en 's middags dominee Vogel. In het gezin van Wim en Alida Burggraaf is afgelopen vrijdagmiddag een zoon geboren. En hij draagt de namen Samuel Thomas Elian. Vanaf deze plek ook hartelijk gefeliciteerd. De deurcollecte is in maart en april bestemd voor de thuisfrontcommissie van Zanen. En na de middagdienst, dus vanmiddag, is er weer het nawoord. Er zal gezorgd worden voor soep en brood voor degenen die deelnemen. Tot zover de mededelingen. We willen samen ons voorbereiden op de dienst door het zingen van Weerklank 184, vers 1 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. Aan het begin van deze dienst belijden we met elkaar onze hulp. Is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 96, de versen 1, 3, 6 en 7. Zo zal het koninkrijk van God beginnen. Hij richt de aarde naar zijn recht, zijn trouw en waarheid overwinnen. Plaatsen ons leven op deze morgen voor de spiegel van de wet van onze God uit Exodus 20. Ik lees daarna met u een paar woorden uit Paulus' brief aan de gemeente te Filippi. En we beantwoorden beide lezingen door met elkaar te zingen, lied 283. Zo luidt Gods woord. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die me liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u zal geven. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Paulus schrijft aan die gemeente, de Filippi: verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. We gaan samen bidden om de opening van het woord van onze God. Heer onze God, Vader in de hemel. Wij eren en wij aanbidden u op deze zondagmorgen. De eersteling van de dagen, van deze week. Maar ook de morgen van de verrijzenis van u, Heer Jezus Christus, eeuwen geleden. En deze rustdag vandaag is aan u gewijd. Daarom draagt ze ook de glans van de heerlijkheid. En dat mogen wij vandaag uit uw hand ontvangen. Wat bijzonder is dat. We verwonderen ons daarover hier in de kerkzaal en ook thuis bij de livestream. U komt weer tot ons in uw woord. Het levende woord dat u Heer Jezus bent. En wij danken u voor uw geest en dat u uw geest geeft opdat wij uw woord zullen verstaan. Dat het aan het woord komt in ons leven. En dat het ons leven vernieuwt en verrijkt. En dat we daardoor ook in deze dienst weer heel concreet gericht zijn op u. En dat ons leven zich afstemt op uw stem. En dat we tot innerlijke rust en stilte komen. Zodat we horen wat uw Heilige Geest tot ons te zeggen hebt. Wij willen u met vreugde dienen. Wij willen u eren. Want u, Heer Jezus, bent de opstanding en het leven. En daarom zijn we dankbaar dat we ook vandaag weer rondom dat woord bij elkaar zijn. En we bidden om uw zegen over ons samen zijn, hier en thuis. U gaf ons veel zegeningen in de afgelopen week. U gaf gezondheid en kracht voor onze dagtaak in huis, op ons werk, op school, de studie die we deden als jonge mensen. U gaf ons het verlangen om in dat woord van u te lezen en ook naar uw woord te leven. En we danken u dan ook dat u vanmorgen weer opnieuw de richting aan ons wijst voor dat leven met u en met elkaar, die 10 woorden van u. Wat zijn ze toch elke keer weer heel bijzonder. En dat we alles voor u mogen neerleggen en niet bezorgd hoeven te zijn. Ook dat is zo bijzonder, want u bent nabij. En tegelijk, Heere God, belijden we u dat we nog zo vaak falen om die 10 woorden van u in praktijk te brengen. Vergeef ons onze schuld en zie ons toch aan in Christus, uw Zoon. En leer ons wandelen naar uw wil. En wij bidden u dan ook, maak ons dienstbaar aan uw eer. Open onze lippen, opdat onze mond uw lof verkondigt. En schep in ons een rein hart. En vernieuw in ons binnenste een standvastige geest. Zegen ons, onze kinderen die naar de zondagsschool gaan met hun begeleiders. Zegen de zieken in de gemeente. Zij die zorgen met zich meedragen, moeite, verdriet, het gevoel er alleen voor te staan. Heer, wees bij hen. We bidden ook voor elkaar. We bidden voor onze zuster Huizer Moret, die vandaag de bloemengroet krijgt als groet van ons, als een bemoediging ook in de situatie van haar leven in deze fase. Zegent u haar. Ook met alle die haar lief zijn. We willen samen met broeder en zuster Esther en Herman Keizer u danken, samen met Max, voor het feit dat zij vandaag 25 jaar getrouwd mogen zijn. Heren, u hebt hen hele mooie jaren gegeven, waarin ze de aanwezigheid van u hebben ervaren. Dat was een gave van uw liefde en trouw. En die liefde en trouw mochten ze ook naar elkaar uitdragen en samen beleven. En ze vieren het vandaag als een dag van dankbaarheid aan u. Zegen hen ook in de tijd die voor hen ligt. Dank u voor de plek die ze mogen innemen in de gemeente en de taken die ze daarin ook vervullen. Heren, we bidden om een goede samenkomst vanmiddag, de buurtlunch. Wilt u geven als dat woord van u open gaat, dat dan het licht mag opgaan, het licht van Pasen. En dat de aanwezigen daar ook iets van mogen ervaren in hun eigen leven. Zodat ook de buurtlunch tot zegen voor hen mag zijn. Heer onze God, en we danken u samen met het gezin van broeder en zuster Wim en Alinda Burggraaf, dat u aan hen een gezonde zoon toevertrouwde. Samuel, Thomas, Elian. Wat bijzonder, heren. Wat geweldig dat het allemaal goed gegaan is rondom de geboorte van Samuel. En dat het met Alinda ook goed gaat. Wilt u voor haar en voor Samuel zorgen, maar ook voor heel het gezin, dat ze in deze hele nieuwe situatie van het gezin ook heel veel vreugde en dankbaarheid mogen ervaren met elkaar voor dit bijzondere geschenk van u. Heer, we bidden ook samen voor de leden van de jeugdclub, Josia en Hadassa, die komende vrijdag op kamp gaan. Geef hen hele mooie dagen als zij ja, met elkaar nadenken in Bijbelstudie en in alle ontspannende activiteiten over het buiten de eigen comfortzone gaan, om te zien wat dat voor hen betekent. En laten ze dan u mogen ontmoeten. En laat dat voor elkaar ook heel vormend mogen zijn. En dat ze er ook met elkaar erg van mogen genieten. Heer, wij bidden u zegen hen. En wilt u geven dat ze ook voor elkaar tot een zegen mogen zijn. Heer onze God, we bidden samen om uw zegen voor uw wereldkerk. Die op deze dag ook weer samenkomt. Wij bidden u, zegent u, uw kerk die vervolgd wordt. De broeders en zusters die niet zoals wij in vrijheid kunnen samenkomen. Wees met hen. Ontferm u over deze wereld met al haar nood en ellende, met al die dreiging die er is. Laat uw koninkrijk komen, uw rijk van vrede en recht. Laat die nieuwe wereld dichterbij komen, die wereld van u, die u ons beloofd hebt, waarvan we gezongen hebben dat u komt en dat die nieuwe wereld komt. En zo leggen we de dienst voor u neer en bidden: open uw woord voor ons hart, open uw hart voor ons woord. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. We zingen Psalm 98, vers 3 en 4.
Goedemorgen, jongens en meisjes. Ik heb een paar foto's meegenomen. De eerste die mag gezien worden. Grote panda, hè? Wie heeft hem wel eens in het echt gezien? Ik ook. In het oude Hans Dierenpark in Rhenen, hè? Ja. Mooi, hè? Zeg waar. Als je erheen gaat, dan kun je hem zien. Mag ik de volgende foto? Zo. Wat een groot reuzenschildpad. Wie heeft die wel eens in het echt gezien? En waar? In het dierenpark in Amersfoort. Echt waar. Ik ben er geweest en heb hem gezien. Heb ik nog een foto? Kijk nou eens. Een witte giraf. Wie heeft die wel eens in het echt gezien? Ik niet, hè? Niemand niet. Ik las dat het de enige witte witte giraf is die er nog leeft. De enige. En waarom is het nou echt waar? Omdat een fotograaf een foto ervan gemaakt heeft en er in de krant over geschreven is. Echt waar. Vorige week vierden we paasfeest, hè? En op zondag komen we bij elkaar, omdat het paasfeest geweest is, de eerste dag van de week. Heb je gezien dat Jezus is opgestaan? Niet echt, hè? Niet in het echt, hè? Nee. Maar het is net als met die fotograaf. Het is ons verteld. Maria, Petrus, Johannes, Thomas en nog heel veel anderen. En het is opgeschreven en daarom weten we dat. Het is echt waar. Maar als je daarover nadenkt dat het echt waar is, dan zeggen sommige mensen dat het niet echt waar is. Maar wij zeggen, op grond van de Bijbel, dat het echt waar is. En dan is Jezus de eerste die is opgestaan, maar ook de enige die is opgestaan. En als wij echt zeggen, geloven dat het echt waar is dat Jezus is opgestaan, dan zullen we later ook met hem opstaan. Hij als enige, als eerste, en wij mogen later volgen. Echt waar, hè? Jezus is opgestaan. Zullen we dat nog zingen? Halleluja, prijs de Heer, prijs zijn grote naam. Halleluja, prijs de grote koning. Jezus is opgestaan als eerste en wij mogen hem volgen.
Stop.
De keuze van lezing uit de schriften is vanmorgen uit 1 Korinthe 15. We lezen met elkaar de verzen 1 tot en met 28.
En dan staat het volgende. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12, daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade is voor mij niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben, of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er door een mens is, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Maar zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook alle in Christus levend gemaakt worden. Ieder echter zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft, opdat God alles is in allen zal zijn, opdat God alles in allen zal zijn. Tot zover.
Zalig wie het woord van God hoort, bewaart en eruit leeft. Uitgangspunt voor de verkondiging is vers 20, waar staat: maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Ik heb boven de preek geschreven: Christus de eersteling van Gods toekomst. En we zingen lied 400 uit op toonhoogte. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen. Vandaag sluiten we de Paasweek af. Vanaf de eerste Paasdag wordt deze zondag dan ook wel de achtste Paasdag genoemd. Achter ons ligt de week waarin de glans van het paasevangelie ons leven heeft verlicht. En de klank van het paasevangelie nog nagalmde. Jezus is de opstanding en het leven. Hij is de eerstgeborene van de doden, uit de dood. Hij heeft het zelf gezegd. Ik was dood, maar nu leef ik tot in eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Ik las afgelopen week in de krant een reactie op dit paasevangelie. En het luidde al dus: doe niet alsof er bewijzen zijn voor de opstanding. Je staat met lege handen. Je bent veel geloofwaardiger als je gewoon vertelt wat het verhaal je doet. Dat het al eeuwen mensen in beweging zet. Het beste uit mensen naar boven haalt. Maar stel nou dat het verhaal niets met je doet. Leeft Jezus dan ook niet? Terwijl er zoveel getuigen zijn die hem na zijn opstanding hebben ontmoet, hebben gezien, met hem hebben gegeten, gedronken, aan wie hij 40 dagen verschenen is en hen het koninkrijk van God heeft verkondigd. Jezus leeft. Jezus, overwinnaar. Er is hoop. Voor Christus kerk, voor al Gods kinderen van alle eeuwen en voor deze wereldsamenleving waarin miljoenen mensen in diepe wanhoop leven. In angst, in dreiging van de dood. Wereldwijd, maar geconcentreerd in een land als Oekraïne of in Jemen door honger en geweld, in Zuid-Soedan waar het geweld weer is opgeleid, in Noord-Korea, in China, in Afghanistan, maar ook dichter bij huis in ons eigen land. Maar Jezus leeft. Daar getuigde apostel Paulus ook van. Hij zegt in vers 20, Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. En Paulus die schrijft dat 25 jaar ongeveer na data. Na datum van die opstanding aan die gemeente van Korinthe. En wij lezen het in de 21ste eeuw. Maar de betekenis van Jezus' opwekking toen en vandaag, uit de dood, door zijn vader, is nog even actueel. Nog even actueel. Er is hoop. We staan niet met lege handen. Want Jezus is onze enige hoop. Ons houvast. En daarom houden we het leven toch vol. Ook al worden we dagelijks geconfronteerd met onze kwetsbaarheid, met broosheid, met gebrokenheid in de samenleving, met zoveel eindigheid, met de dood om ons heen in deze wereld. En nu, jij en ik, we maken de reis van ons leven, ook de geloofsreis. En die maken we toch in de kracht en in de aanwezigheid van de opgestane Heer Jezus. Die ook vanmorgen weer tot ons komt vanuit het woord. En we hebben gebeden om de geest dat die ons zal leiden. opdat we de Christus zelf zullen ontmoeten in de schriften. De levende Christus. Die heelt wat gebroken is. Die geneest. Die de overwinning heeft behaald op de zonde en de macht van het kwaad. Die de boze heeft overwonnen. De vergankelijkheid. De dood. Ook al blijven wij levenslang de breuklijnen en de littekens zien en voelen in ons mens zijn. In ons lichaam. In ons denken. In onze geest. Maar we leven in Christus. Hij is onze identiteit. Hij leeft en ik in hem. Broers en zusters, wie zo leeft, heeft perspectief. Een prachtig perspectief op die toekomst van God. Waarvan Jezus de eersteling is, schrijft Paulus. Als een heraut van Christus heeft hij dat verkondigd, ook in Korinthe. En Paulus is een van die getuigen geweest. Aan wie Christus de verrezene is verschenen op weg naar Damascus. In zijn opstandingskracht kwam Christus tot Paulus. En daarom is het voor de apostel onbestaanbaar en ondenkbaar dat er ook maar iemand is die beweert dat Christus niet uit de dood is opgestaan, opgewekt. En dat er geen opstanding van de doden zal zijn. Ah, dat is nou juist het punt. In de gemeente van Korinthe zijn er mensen die dat wel beweren. Nou, en zoals ik citeerde aan het begin van de preek, ze zijn er vandaag nog. Mensen die staan met lege handen. Omdat het niks met je doet. En dan gaat Paulus op papier het gesprek aan met hen die dat beweren. Er is geen opstanding van de doden. En dan laat Paulus de consequenties daarvan zien. Hij zegt, dan is het leven eigenlijk zinloos. Zonder waarde, zonder toekomst. Dan is er ook geen enkele sprake van een geloofsverbinding met Christus zelf. Dan kun je stoppen met preken over Christus de gekruisigde, omdat hij niet is opgewekt. Maar het is eigenlijk alles leeg. Zonder nut, zonder kracht, zonder inhoud, zonder effect, staat er in vers 14 letterlijk. Want de levende Christus is het hart en het centrum van elke preek, van het geloof, van onze gebeden, van ons leven als christen en van de kerk. En hij is tegelijk de hoop voor deze wereld. Verkondigers van het evangelie van Jezus Christus zijn geen valse getuigen in opdracht van God. Vers 15. Ze zijn juist getuigen daarvan. Een christen leeft niet meer volop in zijn zonde, vers 17. Gelukkig niet. Hij leeft voor God in Christus. En alle gelovigen die in Christus ontslapen zijn, zijn niet voor eeuwig verloren, maar ze leven voor eeuwig. Ze zijn geborgen in Christus, bij God, de hemelse Vader. En ik weet niet of u dat proefde bij de lezing, maar Paulus die is diep emotioneel en tegelijk geweldig krachtig als hij zegt, maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Ik vind dat een machtig statement. Als eerste van de gestorvenen. Van hen die ontslapen zijn. In Christus. Met andere woorden, de lichamelijke opstanding van Jezus Christus is echt gebeurd. Er is toekomst. Gods toekomst. Het leven van Gods kind houdt niet op bij de dood. Dan begint juist het leven in zijn volmaaktheid. Los van de gebrokenheid en broosheid en eindigheid. Dan begint het leven zoals God het in zijn volheid heeft bedoeld. Waarvan Christus degene is op aarde die het laat zien. En tegelijk zegt Paulus tegen die gemeente. Maar als je je hoop op Christus alleen beperkt tot dit leven, tot het hier en nu, dan ben je eigenlijk ongelooflijk te beklagen. Dan ben je de meest zielige mens die er rondloopt. Want dan houdt het dus op aan het eind van het leven. En daarom zou ik eigenlijk in uw midden neer willen leggen de vraag. Vorige week hebben we paasfeest mogen vieren. Wat heeft het in uw leven uitgewerkt? Na de eerste paasdag in de afgelopen week. Stond u anders in het leven? En jij? Heb je heel bewust dat feit van Christus opstanding gevierd? Tot in je diepste binnenste. Ik kan het ook anders vragen. De hoop die je koesterde. Is die vernieuwd? Is die verlevendig? De hoop op Gods toekomst. En je visie op de eindigheid van het leven en het sterven. Was er een doorgang in je denken? Het is niet afgelopen met de dood. Want dat is wat Pasen uitwerkt. In Christus opstanding en opwekking zijn wij een nieuwe schepping. We hebben zicht over de grens van ons leven. En Paulus zegt, wie dat niet kan, wie dat geloof mist, is zeer te beklagen. Dan houdt het een keer op. Met alles wat je hebt, met wat je doet, wat je hebt betekend, of noem alles maar op. Het houdt gewoon een keer op. Maar zo staan we toch niet in het leven, broeders en zusters, jonge mensen. Zo staan we toch niet in het leven. Jezus is opgestaan. U, jij en ik, we staan niet met lege handen. Onze handen zijn gevuld. Onze handen zijn gevuld. Helemaal vol. Ons gemeenteleven is vol. Preken zijn vol. Je leven heeft zin. Je bidden heeft zin. Ons kerk zijn heeft zin, betekenis, waarde, inhoud, toekomst, visie, vaart. Want Christus heeft de dood overwonnen. Hij is opgewekt. Hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn. Je proeft de emotie van Paulus als hij dat onder woorden brengt. Ik vind het een machtig geloofsgetuigenis. Buitengewoon bemoedigend. Er klinkt een innerlijke overtuiging in door waarvan je zegt van er is geen twijfel mogelijk. Voor Paulus niet. Er zit een stuk gedrevenheid in die uitspraak. Je hoort een krachtige jubelroep. Het is doorleefd geloof. Nou, wat wil je? Paulus heeft Jezus gezien. In zijn heerlijkheid. 3 dagen kon hij helemaal niks zien. Niet eten, niet drinken. Want Jezus leeft. En daarom zullen zij die in Christus ontslapen zijn. Opstaan uit de dood en uit hun graf op de dag dat Jezus wederkomt. En dan zal hun gestorven lichaam verheerlijkt worden. Krachtig, onvergankelijk, vol van glorie en luister, staat er in vers 42 tot 44. Hun opstanding is in Christus opstanding gegarandeerd, beloofd. Paulus schrijft, zoals alle in Christus gestorven zijn, vanwege de ongehoorzaamheid, Genesis 3. Zo zullen ook allen tot leven komen in Christus, allen die in hem geloven. En dat belijden we zondag aan zondag, ik geloof in eeuwig leven. Want Jezus leeft. De reis van uw, jou en mijn leven met Christus is een reis met inhoud, met perspectief, met waarde. En met de dood is die niet voorbij. Want er is leven. Thuiskomen bij God. Als de laatste vijand teniet gedaan is. Christus heeft de macht van de dood overwonnen. Hij is de eersteling. Hij zegt het tegen Martha voor zijn sterven. Na de dood van Lazarus. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En daarom heeft de dood niet het laatste woord in het leven van Gods kind. In het leven van wie in Christus geborgen is. Van een ieder die Christus toebehoort. En de heling van ons gebroken leven begint in dit leven. En wordt voltooid op het eindpunt van het leven. Bij het passeren van de dood. Dan begint ons kennen van God nu nog ten dele volmaakt. En wordt het perspectief werkelijkheid. Geloof wordt zien. Met weer een nieuw perspectief dat we wachten op die nieuwe schepping waarin dan wij onze plaats mogen innemen. Broeders en zusters, we staan niet met lege handen naar paas. We zijn een gelukkig mens. Omdat Christus leeft. En wie in Christus geborgen is, deelt in zijn overwinning. De eersteling. Dat wil niet zeggen dat hij de eerste is in de zin van 1, 2, 3. Maar de eersteling betekent de eersteling in rangorde. Hij vertegenwoordigt allen die in hem ontslapen zijn. En dat kunnen we opdiepen uit het Oude Testament. U vindt dat in Deuteronomium en in Leviticus. De Heere die heeft aan zijn volk Israël de opdracht gegeven om de eersteling van de oogst hem aan te bieden. De rijpe vruchten van de oogst. Voor het binnenhalen van de hele oogst. En daarmee wordt gesymboliseerd dat de hele oogst van God is. Want van hem is immers de aarde. Hij is de eigenaar. Ook van alle vrucht uit de aarde. En dat Christus dan ook de eersteling is van de oogst van hen die in hem ontslapen zijn. Betekent dat hij hen vertegenwoordigt. Toen hij uit de dood is opgewekt en opgestaan, is dat de waarborg dat allen die in hem ontslapen zijn, eens uit hun graf zullen opstaan. En net als hij een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Op de dag dat Jezus wederkomt. Christus' opstanding is de garantie. Dat ook zij zullen opstaan. En dat is het werk van God de Vader. Zoals bij Jezus' opwekking gebeurde. Gods oogsttijd begint op de slotdag van de wereldgeschiedenis. De dag van de voleinding van de wereld, zoals Jezus dat zegt. De dag Dat de hemelse vader tegen zijn eigen zoon zegt. Het is zover. Het is tijd. Je mag gaan. En op die dag draagt Christus het koningschap over aan zijn vader. En zal God de Vader alles zijn in allen, schrijft Paulus in vers 28. Een klein detail, maar wel heel mooi. Zij die ontslapen zijn. Zo sprak Jezus over de dood van Lazarus, zijn vriend. Hij zegt tegen zijn discipelen, Lazarus, onze vriend, is ingeslapen en ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. Dat heeft Jezus ook gedaan, 4 dagen later. Toen liet hij al zien dat hij de dood de baas is. En na zijn opstanding is die macht en nog steeds. Ons leven als christen, het heeft een beginpunt, het heeft een eindpunt. Maar het is niet een punt, maar een komma. Want we reizen af. En komen thuis. Bij God. Dat zegt Jezus immers ook tegen Martha. Martha, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof jij dat? En het is die vraag, broeders en zusters, die na Paasevangelie ook vanmorgen klinkt. Die nagalm van Paas. Geloof je dat? En kent u de belijdenis van Martha? Ja, Heere, ik geloof dat u bent de Christus, de Zoon van God. Geloof jij dat? Gelooft u dat? Want dan sta je niet met lege handen. Dan is je leven vol en vervuld. Met een inhoud die alles in deze wereld ver te boven gaat. Jezus leeft. Hij is mijn hoop. Hij is mijn houvast. In leven en in sterven. O zeker, broeders en zusters. Ik ben me bewust dat dit hele grote woorden zijn. In soms de gebroken situatie van ons leven. Met alles wat zich daarin voordoet. Dankbaarheid en moeite. Vreugde en verdriet. Grote woorden. Maar het is Pasen geweest. Jezus leeft. En we leven met perspectief. Op een toekomst waar u, jij en ik ons geen voorstelling van kunnen maken. Maar het is werkelijkheid. Als Christus wederkomt. Laten we samen belijden. In geloof en in vertrouwen. En met hart en ziel het uitzingen. Jubel het uit. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag als Jezus wederkomt op de wolken. Als God zijn volk met heerlijkheid zal kronen en in het nieuw Jeruzalem doet wonen. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Amen. Thank you. Laten we samen danken. Hemelse Vader, u willen bedanken dat dat het perspectief is van Pasen. En dat u, Heer Jezus, daar allereerst uw leven voor gaf en uit de dood bent opgewekt en opgestaan en het perspectief geeft dat eens alles nieuw zal worden. En dat we uitzicht hebben op een toekomst waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. En dat we ons mogen troosten aan de diepe wetenschap dat allen die in Christus ontslapen zijn, onze geliefden, leven bij hem en met hem, om hem eeuwig te eren, te loven en te prijzen. Dank voor die troost. Dank voor het perspectief voor onszelf. Geef dat we heel diep ervan overtuigd mogen zijn dat u, Heer Jezus, daadwerkelijk uit de dood is opgewekt en opgestaan. En dat dat de inhoud van ons leven is. En dat u, uw kerk, uw discipelen, ons heeft leren bidden om de komst van dat koninkrijk. Hoor ons als we het samen uitspreken. Onze Vader, die in de hemelen zijn, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Eens. Eens als de bazuinen klinken. Dat gaan we samen zingen met de woorden van lied 300. Ontvang de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van God de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Ja, over.